Het onderwerp, als we dat zien, triomf en ellende. Is dit te hard? Het komt bij mij hard over. En je weet, ik kan soms een beetje mijn stem meer verheffen dan normaal. Dus het moet niet te hard in één keer overkomen. We gaan eerst een stukje lezen, een bekend gedeelte, wat u misschien allemaal al kent, ga ik wel vanuit. Uit Handelingen 16. Ik heb even wat punten eruit gehaald. Ik ga niet alles lezen, maar ik haal wat punten uit, zodat het toch één verhaal wordt. En dan gaat het over Handelingen 16. Dat heb ik genomen vanuit de basisbijbel. Dat ik nu denk van, waar praat hij over? Maar ik heb een gedeelte van de basisbijbel genomen. Vanuit Troas voeren we recht naar Samothrace en volgende dag naar Neapolis en Filippi. Filippi is de belangrijkste stad in dit deel van Macedonië. En Macedonië is een van de landen die door de Romeinen zijn veroverd. En we bleven een paar dagen. Het gaat hier over Paulus en Silas. En op de heilige rustdag liepen we de poort uit naar de rivier. Want we dachten dat we daar wel een Joodse gebedsplaats zouden zijn. En daar gingen we zitten en spraken met de vrouwen die daar bij elkaar waren gekomen. En een van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Thyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en geloofde wat Paulus vertelde. Verder. En op een van de keren dat we naar de gebedsplaats gingen, kwamen we een slavin tegen in wie een waarzeggende geest zat. Haar eigenaars verdienden veel geld met haar waarzeggerij. En ze liep Paulus en ons achterna en riep aldoor: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij wijzen ons hoe we gered kunnen worden. En dat deed ze dagenlang. Toen werd Paulus boos en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus om uit deze vrouw weg te gaan. En de geest ging onmiddellijk uit haar weg. Haar eigenaars merkten dat ze geen geld meer met haar konden verdienen. En daarom grepen ze Paulus en Silas. En ga ik naar 23 verder. En nadat ze flink geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij hen goed moest bewaken. En daarom zette hij een gevangen in de binnenste kerken, maakte hun voeten vast in een blok. Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. De andere gevangenen luisterden naar hen. Plotseling was er een zware aardbeving. De hele gevangenis schudde, alle deuren gingen open en de boeien van de gevangenen raakten los. De bewaker schrok wakker uit zijn slaap. Hij zag de deuren van de gevangenis openstaan. Hij greep zijn zwaard om zichzelf te doden, want hij dacht dat alle gevangenen waren ontsnapt. Maar Paulus riep luid: doe jezelf geen kwaad, want ze zijn allemaal nog hier. De bewaker liet licht brengen. Hij sprong naar binnen, liet zich beven voor Paulus en Silas op zijn knieën vallen. Toen bracht hij hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om gered te worden? En Paulus antwoordde: geloof in de Heere Jezus. Dan zul je worden gered met iedereen die in je huis woont. Toen die, dus de bestuurders, hoorden dat zij Romeinen waren, schrokken ze. Ze kwamen zelf naar de gevangenis, brachten Paulus en Silas naar buiten, vroegen hen de stad te verlaten. Maar Paulus en Silas gingen eerst naar Lydia. Ze bezochten de broeders en zusters en bemoedigden hen. En daarna vertrokken ze. Tot zover. Heb je wel eens in het donker gezeten? En dan praat ik niet over dat je dan kaarsjes aan doet. Of dat je een zaklantaarn moet gebruiken. Omdat je denkt van, in donker, ik heb in het donker gezeten. Nee, ik bedoel, heb je er wel eens gehad dat je totaal niets begreep van de plannen van God? Dat je totaal niet weet wat God aan het doen is? Dat je geen uitzicht meer hebt? En dat het een beetje om je heen donker voelt in jouw bediening, in jouw talenten, en met je talenten misschien, met jouw gezin. Je weet de weg soms niet meer. Dan voelt het een beetje donker aan. En dan begrijpt je er niks van. Heb je dat wel eens gehad? Ik ga toch wel vanuit. Ik heb het wel gehad. Zeker weten. Ik hoef er niet, als ik hiervoor sta, denken van dat het beter gaat. Regen valt op de gelovigen en de ongelovigen. Regen valt op iedereen. We hebben allemaal strijd. We krijgen allemaal tegenslagen. Ik zeg, ik heb het gehad. En soms zit ik nog wel eens met de Heer. Zit ik te denken, Heer, wat bent u aan het doen? Zit ik in mijn slaapkamer, ben ik met de Heer aan het praten. Ik zeg, Heer, wat bent u aan het doen? Wat zijn uw plannen voor mij? Daar gaat weer wat dicht, daar gaat weer wat op. Daar gaat dit, daar gaat dat. Je begrijpt er niks van. Het onderwerp waar we net gelezen, wat er stond, stond triomf en ellende. Overwinning en nederlaag. Hoogtepunten, dieptepunten. Prachtige momenten, donkere momenten. Wie kent ze niet? Het zit zo dicht bij elkaar. Zo dicht bij elkaar. 'S Morgens kun je uit bed gaan en dan denk je, ik ben in de winning mood. En 's avonds kun je zo thuiskomen. Kent u dat of niet? Ik draai er niet omheen, ik ken dat. Dan heb je zo lekker, ook wel eens, ik zag het ook wel vroeger toen die kinderen nog klein waren. Nu begrijpen ze het natuurlijk veel beter. Maar toen de kinderen klein waren, dan heb je, kom je uit je sluikman. Je gaat zondag naar de kerk. Je hebt lekker afgezonderd. En je gaat naar beneden en je voelt je in de winning mood. En de kinderen zijn bezig en je denkt, hou op! Hou je mond! Ken je dat ook niet? Of ben ik de enige? Huh? Dan denk je, het gaat geweldig. Misschien zijn er sommigen die denken van, mijn kinderen doen dat niet. Dat vind ik niet. Maar dan heb je triomf, ellende, hoogtepunt, dieptepunt. Het kan allemaal gebeuren, toch? Momenten dat je, dat het geloof je zo tegen mee zit. En dat je onbezorgd, onbelemmerd, dankbaar, vol vertrouwen, ben je met alles bezig. En dat het zo kan omslaan en dat je alleen maar tegenwind hebt. Dat je 's morgens heerlijk naar het werk gaat en 's avonds vervelend thuis komt. En juist die wisseling komen veel vragen op bij mij. Wat gebeurt er nu? En misschien heb je dat ook wel eens. Dat je denkt, wat doe ik fout? En we zien overal, achter elke boom zien we een demon. Wat doe ik fout? Die tegenstander, die duivel, ik moet hem bestraffen. En zijn we, zo zijn we bezig dan vaak. Niet weten we dat je misschien ook zelf wel eens wat kunt doen. Is het de tegenstander weer, zeggen we dan. Die onzekerheid, daar waar je geen grip op hebt, zet ons leven en ons geloof soms onder druk. Maar de vraag is, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je dat je moeilijke omstandigheden niet steeds het onderspit delft? Hoe gaan we ermee om dat jouw geloof niet aangeraakt gaat worden? Dat je krachtig blijft? Hoe komt het, en ook christenen, hoe komt het dat als een tegenslag komt, dat er toch zoveel christenen zijn die in zak en as gaan zitten? Ik zie het niet meer zitten. Ik zie het leven niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat ze zo in zak en as gaan zitten. Wat is er nodig om juist in die storm te blijven staan? Zodat je geloof kan groeien. Ik denk dat Paulus een geweldige sleutel heeft gegeven. We hebben vanmorgen ook geweldig gezongen. Eén ding was zeker. Paulus zat in die flow van de geest. Oh, die was krachtig. Die was geweldig bezig. Paulus was in de kracht, in die flow van de geest. Dat zeggen we ook wel eens. Hij vroeger zei dat ook. Oh, we zijn zo in de flow van de geest. Alles kan. We kunnen overal doorheen breken. Totdat iemand begint te blazen en je valt omver. Geestelijk. Maar Paulus was op de tweede zendingsreis. En hij dacht, ik ga naar enkele gemeenten doen die pas gesticht zijn. Om de broeders en zusters te versterken in het geloof. Dus hij maakt plannen. Maar tot twee keer toe, als je ervoor leest, Zie je het er twee keer toe, zegt de Heilige Geest, dat hij dat niet mocht doen. Hij mocht niet daarin gaan wat hij in zijn hart had. En hij krijgt dan in de nacht een visioen waarin hij ziet dat iemand zegt, kom over naar ons. Help ons. En hij denkt, deuren gaan dicht. Hij had plannen gemaakt, maar die deuren gaan dicht. Maar aan de andere kant gaat er een geweldige poort open. En Paulus steekt over en hij komt in de Romeinse kolonie Filippi terecht. Waar een kleine Joodse gemeenschap is. Waar vrouwen bij elkaar komen, bij een gebedsplaats. En Paulus en Silas samen bezoeken hen. En daar ontmoeten ze een vrouwtje. En ze praten met haar. Lydia was daar een van de vrouwen. En daar staat in het woord, in vers 14, Lydia aanbad God. Maar toen Paulus vertelde over het evangelie, werd zij aangeraakt en zij opende haar hart voor Jezus. Hoort u goed wat hier staat? Zij aanbad God, ze komen in de gebedsplaats, ze komen samen, maar waarschijnlijk heeft ze nog nooit een ontmoeting met Jezus gehad. Veel christen gaan naar de kerk, komen bij elkaar, gezellig, misschien voor een kopje koffie daarna, of weet ik veel wat. Maar sommigen hebben nog nooit een ontmoeting met Jezus gehad. Dat is erg. Dat is eigenlijk een beetje verdrietig. Want het evangelie gaat om Jezus. En deze Lydia was een welgestelde vrouw. Waarschijnlijk had ze een eigen bedrijf. Ik ga het even een voorstelling maken. Had een eigen bedrijf. En ze werkte in de... Haalde tieren, haalde zij purper. En dat wordt gemaakt van een speciale dier. Wordt gezegd van een purperslak. Ja. En ze had waarschijnlijk een eigen bedrijf. Ze had vrouwen misschien wel in dienst. Maar ze had in ieder geval haar huis opengesteld. En ze had daar gebedsdiensten. En ze kwamen samen. En ook Paulus was uitgenodigd. En terwijl Paulus dus vaker naar de gebedsplaats heen gaat, samen met Silas, komen ze een andere vrouw tegen. En die vrouw had een waarzeggende geest. En ze loopt constant Paulus en Silas achterna. Deze zijn de dienstknechten van de Allerhoogste God. En ze maakt dus eigenlijk al reclame. Zij vertelt al, dit zijn mensen van en dienstknechten van de Allerhoogste God. Weet u, ik heb hetzelfde meegemaakt. Jaren geleden ging ik wel eens evangeliseren op de Helmerzijde. Kent u dat? Dat is een psychiatrische inrichting. En dan ging ik evangeliseren en er liep iemand achter mij aan en die vertelde, dit is een, ik vertel van Jezus, ging ook achter mij aan. Ik weet precies waar Paulus nou over had. Ik heb hetzelfde meegemaakt. En ik heb echt, we hebben wonderende tekenen gezien daar ook. En we gingen ook een keer, dat was ook al 's avonds om 10 uur. Normaal gaat 10 uur alles dicht. En ik denk, hoe kom ik nog binnen om ook nog even wat folders neer te leggen? Ik was samen met Selma nog. En we baden, Heer, wil die deur openmaken. En op dat moment ging de deur open. Dus we konden nog overal nog folders neerleggen. God was met ons. Behalve dat die een ook al vertelde dat Jezus leeft. En voor mij al reclame maakte ervoor. Werd ook nog deuren geopend om folders neer te leggen. Is toch geweldig? En Paulus had het dus ook. Alleen deze vrouw had dus een waarzeggende geest. En was waarschijnlijk met occulte zaken binnen geweest. Een modetrend voor deze periode. Iedereen wil meedoen aan seances. Iedereen doet mee aan bepaalde paranormale dingen. Ja, ze gaan naar paranormale beurzen, ze willen meedoen, ze laten paranormale binnen. Hè, RTL 5, noem ze maar op, allemaal. En ik zie, en ik zie, ik zie, ik zie helemaal niks. Ze kunnen alles zien, maar ze weten niks. De duivel is slim, de duivel kan veel, maar tot bepaalde hoogte. Jezus staat boven alles. En wat ook over u uitgesproken is, wat er ook gezegd is, God kan het verbreken in de naam van Jezus. U mag wandelen in hem. U mag in een overwinning staan. Maar deze vrouw had een boze geest. En die kon voorspellen, waarschijnlijk. Want de grote bazen maakten misbruik van haar. En ze deden dat over haar rug om geld te verdienen. Deze vrouw, wat we noemen, was demonisch bezet. In het Grieks wordt er geschreven over een pythongeest. En in de Griekse mythologie was Python de naam van een slangachtige draak. En die huisde in de grotten van Delphi. Via deze boze geesten spraken de goden tot de mensen. En deze vrouw werd dus gebruikt om dat te doen. En dat deed ze dagenlang achter Paulus en Silas aan, tot ergernis van Paulus. Dat hij zich omdraaide en deze vrouw bestrafte in de naam van Jezus. Hij deed niet in zijn eigen naam, deed niet in een andere naam. Hij bestrafte in de naam van Jezus. En de demon viel op dat moment direct eruit. Paulus dacht wel, hij had geen hulp van die demon nodig. Hij heeft alleen maar hulp van Jezus nodig. Paulus was in de winningmoed. In de flow van de geest. In zijn bediening, in zijn roeping, zoals God hem geroepen had. Hij ging van plek naar plek. Plek zoals God hem bevolen had. Maar dan gaat opeens alles fout. Alles gaat fout daarna. Een geweldige actie heeft hij al ondernomen in de naam van Jezus. Door die demon eruit te gooien. En dan gaat alles fout. De bevrijding van het meisje bracht een hoop ellende. Ik zei, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, zou je dat zeggen? Een hoop ellende. Ze konden geen geld meer verdienen aan het meisje, aan het vrouwtje. Het gewin, geldgewin was weg. Er was wanorde opeens in de stad. En de gewoontes waren anders. En dat echte zich. De menigte kwamen bij elkaar in verzet tegen Paulus en Silas. En ze worden gestraft. Gestraft omdat ze iemand bevrijd hebben van een demon. Kun je daarbij nagaan? Stel er wordt iemand bestraft van demonen. Dan zouden we als gemeente ontzettend blij moeten zijn, toch? Dan zouden we dus meer moeten zingen. Halleluja, ze is bevrijd, want ze is een kind van Jezus geworden. En dan komt er alleen maar ellende. Hoe is het mogelijk? En de menigte komt bij elkaar en ze slaan Paulus met stokken. En de rug ligt bloedend open. Ik ga me een voorstelling maken als je ziet. En dan denk je aan een film bijvoorbeeld. En dan wordt helemaal opengeslagen en alles. En ze slaan erop los. En dan misschien krijgen we wat met vuistslagen en weet ik veel allemaal wat. En dan wordt ze in een gevangenis gezet. En dan komt de cipier er nog even bij. En die gooit hem in de binnenste, in de diepste kerken. Met een blok tussen de benen. Zodat ze niks kunnen bewegen. Donker, donker, donker. Niks te zien. Eén ellende. Eén tegenslag. Eén grote puinhoop. Daar ga je. Daar gaat jouw bediening. Daar gaat jouw talent. Daar gaat je overwinning. Daar gaat jouw blijdschap. Hoe gaan wij ermee om? Het ziet er donker uit. Van de ene dag geen veldje aan de lucht. En opeens weg de zon. Letterlijk ook weg de zon, want hij staat in de diepste duisternis. Alles weg. En de aanklacht is onterecht ook nog. Ze hadden de orde van de stad niet verstoord. Alles was weg door een leugen en bedrog. Wat is hier aan de hand? Eerst midden in bediening. Hij doet de wil van God. Schroepen om het evangelie te verkondigen. Alle zijnen stonden op groen. En dan plotseling, pam! Misschien zit hij ook op dit moment in een situatie. Dat u denkt, hoe kan dat nog, Heere? U hebt een plan met mij. U wil dat ik dit doe. U wil dat ik dat doe. En het lijkt of u de wind in de rug hebt. En u weet, dan loopt u zo snel als Carl Lewis, de 100 meter. U kunt ontzettend veel. Carl Lewis was de snelste, hè, van de wereld. Met 100 meter. Voor het geval dat u het nog niet weet. Voor de jongeren. En dan heeft hij de wind in de rug. En dan opeens, pats. Weg. Weg alles. En dan denk je, ik ben toch gehoorzaam aan God? Ik ben toch gehoorzaam aan God? Ik doe toch wat God vraagt? Ik ben met hem bezig, toch? Ik wil gehoorzaam zijn. En het hoeft niet eens een bediening te zijn, hè? Kan in alles zijn. Kan voor iets persoonlijk zijn, voor u. Vul het zelf maar in. Maar hoe het raad ook klinkt, het hoort er soms bij. Soms laat God dingen toe in ons leven. Triomf en ellende laat hij toe. Overwinning en nederlaag. Hoogtepunten, dieptepunten, prachtige momenten, donkere dalen. Ze wisselen elkaar af. Tenminste, wel in mijn leven. Wisselt het soms af. En zo was het ook met Paulus en Silas. In de gevangenis. In een blok gezet. In het donker. Het evangelie was opeens van vrije genade, waar je in alle vrijheid aan het spreken was. Geboeid en gebonden. Geen beweging meer te krijgen. Alles wordt donker. Wat moet hij met Paulus en Silas gedaan hebben? Wat moet hij met hen gedaan hebben? Onterecht afgeranseld. Vals beschuldigd. In een blok gezet. Wat doe je als mens als je dit krijgt op jouw pad? Wat doe je? Gaan we dan bij de pakken neerzitten? Gaan we dan klagen? Gaan we dan roepen? Heer, wat bent u aan het doen? Heer, waarom doet u dit? Had u dit niet kunnen voorkomen? Vul maar in. Zo zijn wij als mensen. Wij roepen alles uit naar de Heere. Heer, dit is oneerlijk. Heere, u weet toch alles? Heere, en vul maar in. En we stellen God vragen. En we geven God misschien wel de schuld in bepaalde dingen. En we zeggen dit en we zeggen dat. En we menen dit en we menen dat. Alles. Geven we misschien wel een richting. En u zegt misschien, nee, dat doe ik niet. En misschien doet u het ook niet. Maar over algemeen, als we eerlijk zijn, gaan we allerlei vragen stellen. En gaan we klagen. Gaan we uitroepen. Gaan we weer de pakken neerzetten. Waarom ik? Waarom zus? Waarom zo? U weet toch alles, Heer? En dan wordt het donker om je heen. Of het begint donker om je heen te worden. En dan doen we iets wat wij niet zo snel zouden moeten doen. Namelijk loven en prijzen. En dat is iets wat Paulus en Silas wel deden. Als christen loven wij en prijzen wij te weinig. Oh, wacht eens even. Ik zing, ik jubel. Jazeker, wij zingen, wij jubelen, wij zingen de heerlijke liederen met ons mond. Maar we zingen en jubelen niet met ons hart. Wij kunnen alle teksten uit het hoofd met ons mond. Maar we zijn weinigen die zingen vanuit een hartgesteldheid. Want dat is wat Paulus en Silas deden. Vers 25 zegt, en omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. In het Grieks staat letterlijk, biddende zongen zij God de lof. Hoort u het verschil? Biddende zongen zij God de lof. Het hoofdwerkwoord is lofzingen. En een bijvoeglijke bepaling, zoals ze dat allemaal mooi zeggen in de Nederlandse taal, is biddende. Je mag het zo vertalen, Paulus en Silas zingen biddend Gods lof. Of ze zingen Gods lof als vorm van een gebed. Dat is dus vanuit een hartgesteldheid. Dat is niet zomaar een mooi liedje gaan zingen. Maar vanuit een hartgesteldheid loven ze God. En niet een paar versjes zomaar. En dat is het bijzondere. Je zit diep in het donker. Je ziet geen uitkomst meer. Om dan lofliederen vanuit gebed, vanuit de hartgesteldheid te zingen. Het werkwoord wat je gebruikt voor loszingen, komt ook terug in het verhaal net voor het Pesachmaaltijd. Voordat Jezus gekruisigd werd. Dan zie je dat ze bij elkaar kwamen, het brood brak en ze gaan samen een lofzang doen. Hetzelfde woord wat je gebruikt. En de lofzang voor je wordt het woord Hallel gebruikt. Zul je eens even kijken? En Hallel is een Joods gebed, bestaan op Psalm 113 tot en met 118. Hallel of Hallel, ik weet niet hoe je het allemaal uitspreekt. Ik heb geprobeerd via Google om te kijken hoe je dat uit moet spreken, maar ik kan het niet vinden. Maar dan begrijp ik er nog niks van. En het betekent letterlijk loof of prijs. En het woordje Halleluja is ervan afgeleid. Het Hallel is dus een lof- en jubelzang. Hetzelfde woordje wordt gebruikt voordat Jezus dus gekruisigd werd. Toen ze bij elkaar kwamen en dat lofzang brachten. Het is een gedeelte uit Psalm 113 tot en met 118. En waarschijnlijk hadden Paulus en Silas midden in de nacht, om 12 uur was het, in de nacht, een avondgebed gedaan in de vorm van een zang. Misschien hadden ze wel gezongen, loof de Heere, al gij volkeren, prijs hem, alle natieën. Misschien hadden ze dat wel gezongen. In ieder geval teksten uit deze psalmen. Loof de Heere, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit benauwdheid heb ik tot die Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. Paulus en Silas vonden in die geestelijke donkerheid de woorden van God. En als u begint te zingen vanuit een hartsgesteldheid, dan stijgt u zichzelf boven. U stijgt boven uzelf uit. Gods woorden zingen is erg belangrijk vanuit hartsgesteldheid. Want als u zingt vanuit hartsgesteldheid, gaat Gods geest in beweging. Waarom zien wij dat zo weinig laatste tijd? Vraag ik me soms wel. Als ik soms naar diensten ga, ook andere diensten. Dan vraag ik me af, waarom beweegt de geest zo weinig? Terwijl Gods geest in ons midden is en we hem uitnodigen. Omdat wij vaak zingen vanuit ons mond, maar niet vanuit ons hart. Wij vinden de liedjes mooi, dus we zingen ronduit mee. Maar ons hartgesteldheid is ergens anders. Misschien wel thuis bij de koffie, of misschien wel daar bij de winkel, of bij de voetbalwedstrijd die vanmiddag is. Waar is onze hartgesteldheid? Zo zongen Paulus en Silas een lofzang van hun hart. En ze beginnen te zingen. En God grijpt in. Deuren gaan open. Boeien gaan los. En het mooiste resultaat. Die cipier en zijn hele gezin komt tot bekering. Het hele gezin wordt gered. Hij dacht eerst, wat is er gebeurd? Hij wilde vluchten. Maar Paulus zegt, wees niet bang, ik ben hier. En het gezin komt al. En ze komen daar bij elkaar. En het hele huisgezin wordt gered en gedoopt. Dat is toch geweldig? Het is wonderbaarlijk. Als je goed naar die vrouw weer luistert. Stroom is alleen omhoog. Bediening. Geweldig. Ga u zelf eens even invullen. U hoeft geen bediening te hebben, maar op een andere manier. U staat in de flow. U bent in de heerlijkheid. En na plassing, bam, poep. Daar sta je. Zo dicht bij elkaar. Kan binnen 5 minuten gebeurd zijn. U kunt met een geweldige hartgestelde stad weggaan. En u gaat eruit En die hebt een geweldige ruzie erbij. Kan zo gebeuren. Maar hoe gaat hij ermee om? En dan zie je Paulus en Silas beginnen te loven vanuit het hart. En dan zie je deuren gaan open. Boeien vallen af. Alles, deuren die opengaan. En dan zie je dat de mensen tot bekering komen. En dan opeens is er weer vreugde. Wij als mensen blijven vaak hierin zitten. Maar God wil ons leren, begin te loven en te prijzen. Van uw hartgesteldheid. En u zult de overwinning weer behalen. U zult dan dwars door die bende heen gaan. En al die ellende dat op uw pad komt. Die ziekte, de strijd, de moeite, de lasten. Wat u ook nodig hebt. God zal een doorbraak brengen. En het zal weer in de flow van de geest gaan. God wil u iets leren, broeders en zusters. God wil laten zien dat je met hem meer dan die overwinner bent. En door die bende gaat. Wat het ook is, vul ze maar in. Ik hoef het niet te weten. Jezus weet het. Maar hij vraagt u. Daar gaat het om. Triomf en ellende, overwinning, nederlaag. Wat ik net aangaf. Hoogtepunten, dieptepunten. Prachtige momenten. Donkere dalen. Ze wisselen elkaar af. Daarom onthoud deze twee punten. Hallel. Of Hallel. Blijf biddend. Lofliederen zingen. Doordat Paulus en Silas in het donker kwamen. En misschien is het donker op dit moment in uw leven. Zij zongen liederen en woorden van God. Blijf God groot maken. Ook al loopt niet alles naar wens op dit moment. God gaat deuren openen waar geen deuren zijn. Hij kan situaties doorbreken. Hij kan situaties veranderen. Hij kan een weg maken waar nog geen weg is. En al zijn de deuren op dit moment dicht. Of hij voelt alsof het dicht gaat. God kan zo'n geweldige poort openmaken. Aan deze kant. En wat voor mij kan, kan ook voor u. Kan voor de leiderschap zijn. Kan voor de muzikanten zijn. Kan voor de kinderdienst zijn. Voor noem maar op waar u ook in zit. Wat u ook doet. Voor een ieder is het mogelijk. En het tweede wat ik u meegeef, wie God houdt aan zijn woord, die mag verwachting hebben. Want dat is wat God wil. Maar dan moet hij zijn woord wel kennen. Want als hij zijn woord niet kent, kunt hij ze ook niet aan zijn woord houden. Zo is het toch? Relatie opbouwen met de Heer. Als je God gaat prijzen met de woorden vanuit de Bijbel. Dus zijn eigen woord. Dan herinner je God aan zijn eigen woord. God komt in beweging. Want hij kan niet om zijn eigen woorden heen. En als God in zijn eigen woord zegt dat hij een doorbraak wil geven, dan geeft hij een doorbraak. Als hij zegt ik wil u genezing geven, dan geef hij genezing. Als hij zegt ik wil u bevrijding geven, dan geef hij bevrijding. Als hij zegt ik wil u en vul maar in geven, dan geef hij dat. Wat uw hartgesteldheid is. De moeite en zorgen zijn misschien dan niet direct weg. Maar God is met u bezig en werkt eraan. Als u geloof hebt. Hij brengt van het donker, begint hij weer licht te geven. En het licht is daar, want Jezus zegt, ik ben het licht. Triomf en ellende, overwinning en nederlaag. Vraag de muzikanten. Hoogtepunten en dieptepunten. Prachtige momenten. Donkere dalen. Ze liggen dicht bij elkaar, broeders en zusters. Ze liggen heel dicht bij elkaar. Zo dicht bij elkaar. Zo dicht ligt alles bij elkaar. Het kan die kant opvallen en het kan die kant opvallen. Maar welke kant opvalt, de Heere wil de leiding hebben. De Heere wil dat u gelooft. Blijf geloven. Want alle dingen zijn mogelijk. Voor degene die gelooft. Als het donker is in je leven. Zing biddende lof. Want hij zal uitkomst geven. Hij zal uitkomst geven over ziekte. Hij zal uitkomst geven over bediening. Hij zal uitkomst geven over uw probleem. Hij zal uitkomst geven over uw angst. Hij zal uitkomst geven over uw ziekte. Hij zal uitkomst geven over uw verlangen. Hij zal uitkomst geven. Daarom gaan we nogmaals zingen. We willen nogmaals zingen, dat ene lied. En dan willen we zingen vanuit hartsgesteldheid. Zeg. We willen zingen vanuit hartsgesteldheid. En als de Heer u, als de Geest over u komt, en Gods Geest geeft u die nieuwe taal, zing! Zing in tongen! Zing! Maak hem groot! En als u zegt, ik kan het niet alleen, dan willen we met u bidden. Als u zegt, ik heb strijd, ik heb moeite, ik kom er niet doorheen, dan nodig ik u uit. Dan zullen we samen bidden. Maar maak God groot. Ja.